En dan komen wij inderdaad bij Romeinen hoofdstuk 12. En dan sluiten we dus inderdaad Romeinen 9 tot en met 11. Laten wij achter ons. En in Romeinen 12 gaat het verhaal eigenlijk verder waar het in Romeinen hoofdstuk 8 gestopt is. En de Romeinenbrief is in die zin lekker overzichtelijk. Bij andere brieven is het wel eens anders. Is de indeling niet zo? Is de indeling wat lastiger? Maar aan de andere kant, deze indeling, dat je eerst een leerstellig gedeelte krijgt en daarna een praktisch gedeelte, dat vinden wij in meerdere brieven. En dan in het bijzonder trouwens wel de Efezebrief. Die indeling komt toch overeen met de Romeinenbrief. Op een of andere manier. Er wordt ook wel eens gezegd dat de Efezebrief het vervolg is op de Romeinenbrief. Inhoudelijk. En ongetwijfeld is dat zo. Maar wij komen daar vanavond ook nog wel. Maar ik kan toch nog wel even zeggen, waar wij in Romeinen 12 nu mee beginnen, is het praktische gedeelte, zoals dat dan heet. En in Efeze begint dat in hoofdstuk 4. Heb je hoofdstuk 1 tot en met 3, het leerstellige gedeelte. En in de Efezebrief volgt daarna vanaf hoofdstuk 4, vers 1, ook het praktische gedeelte. Zeg ik het nog goed? Hoofdstuk 1 tot en met 3, het leerstellige gedeelte. En hoofdstuk 4 volgt het leerstellige, het praktische gedeelte. Ja, dank je. En Romeinen hoofdstuk 12 en Efeze hoofdstuk 4, die kan je voor een groot deel wel naast elkaar leggen. En dat gaan we vanavond ook nog wel even doen, om te zien dat inderdaad datzelfde gezegd wordt. Maar ook voor de Galatenbrief geldt dat. Praktische gedeelte vind je daar met name in hoofdstuk 6. Bij de Korinthebrief is het trouwens wat anders. Dan krijg je eerst allemaal praktische. Dat is ook niet helemaal waar hoor, zit ook wel leerstellig in. Maar meer praktische begin is dat. En dat eindigt eigenlijk met een leerstellig gedeelte in 1 Korinthe hoofdstuk 15. Weet je wel, over de opstanding van Christus. Maar dat was bij de Korinthiërs te moeilijk, daar kon je bij de Korinthiërs niet mee beginnen. Die hadden allemaal praktische vragen. Nou ja, goed. En in de Filippenzen en de Colossenzen brief. Nee, ben ik de Galatenbrief vergeten. Hè? Heb ik gezegd. In de Filippenzen en in de Colossenzen brief vind je dat net zo. Er is die scheidslijn tussen wat nou leerstellig en praktisch is. Die is iets vager. Maar met name de Efezebrief en de Colossenzen brief kan je goed naast elkaar leggen. En dan hebben we nog de Hebreeënbrief. Die is voor een heel groot gedeelte. Die opbouw is compleet anders, omdat het een compleet ander boek is dan alle andere brieven. Die opbouw is compleet anders. Daar krijg je compleet leerstellige uiteenzetting. Feitelijk tot aan hoofdstuk 12. En pas daarna krijg je in hoofdstuk 13 van de Hebreeënbrief nog wat groeten en wat praktische tips. Maar in Hebreeën hoofdstuk 11 vind je natuurlijk ook wel wat praktische toepassing. Alleen dan ook op een manier zoals je nergens anders in het Nieuwe Testament vindt. Dat is het verhaal van die geloofsgetuigen. Hè? Door het geloof hebben ze dit, door het geloof hebben ze dat, door het geloof hebben ze zus en zo. Is ook praktijk. Maar dan alleen maar door middel van voorbeelden uit het Oude Testament. Er zit wel enigszins lijn in uiteraard in die brieven. En dat is. Het kan heel makkelijk zijn om daar een beetje idee van te hebben. Dan krijg je wat beter plaatje, zeg maar. En dat was nou juist de bedoeling, dat we enigszins inzicht kregen in wat de Bijbel ons leert. En niet op basis van losse versen, maar ook door schrift met schrift te vergelijken. Maar ik zal eerst maar een paar versen lezen in Romeinen 12. Daar staat: ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilig en Gode welbehagelijk offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elk één zijn wij elkanders leden. Hebbende nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is. Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie naar de mate des geloofs, hetzij bediening in het bedienen, hetzij die leert in het leren, hetzij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Nou, eerst maar tot zover. En dan denk ik inderdaad, dit is, nou komt de praktijk, hè. En dat ligt altijd lastig. Ik schoot mij voorafgaand aan vanavond nog een uitspraak erbinnen, of een uitspraak. Wij hadden een boekje vroeger van de baptistengemeente. Dan had je bijbelclubje, gedoe, gebeuren, weet ik veel. En dan was het altijd, stond er een stukje en dan stond er wat uitleg over. En daarna, en nu naar ons toe. Weet je wel? Op jezelf gericht. Van, wat kunnen wij daarmee? En ja, weet je, dat is... Op zich is daar niks mis mee. De Bijbel staat er vol mee. Ja, aan de ene kant wel. Alleen, meestal... Of het probleem ervan is dat men op een gegeven moment alleen maar gericht raakt op zichzelf en altijd met zichzelf bezig is. En daarna voor de rest van de Bijbel totaal geen belangstelling meer overhoudt of zo. En het zijn twee dingen die naast elkaar staan. Ik bedoel, hier in Romeinen staan ze letterlijk naast elkaar. Ik bedoel, we hebben in Romeinen 9 tot en met 11 hebben wij nogal ingewikkelde leerstellige zaken behandeld. Die het hele Oude Testament doorgaan en profetieën, et cetera. En dan is het hoofdstuk 12 en dan gaat het over het praktisch leven. En dan wordt er gezegd, ja, nee, maar dat ziet er zo uit. Weet je wel? Alsof die twee dingen dan helemaal uit elkaar staan. En dat is ook lastig. Of lastig. Laat ik het dan zo zeggen. Als je alleen bezighoudt met leerstellig onderwijs, dan is dat niet voldoende. En als je alleen bezighoudt met de praktijk, zoals we dat dan noemen, dat is ook niet voldoende. Die dingen die gaan samen op. Het is niet alleen leerstellig. Het is ook niet alleen de praktijk van het leven. Het is allebei. En de praktijk van het leven. Het probleem is, als je daarover begint te praten, dat men dan klinkt of heeft men al snel het idee dat het wettisch wordt of zo. Terwijl dat, voor mij helemaal niet aan orde is, maar dat gebeurt dan. Hè? Als je dan over de praktijk begint, zeg je, ja, nee, maar dat is wettisch. Want wij zijn vrij en we mogen zelf weten wat we doen later. En dat is ook zo, maar wij zouden die vrijheid die wij hebben gelaten, zouden wij niet misbruiken als een oorzaak voor het vlees. Maar dient elkander door de liefde, hoe praktisch we het hebben. Alleen, men denkt verkeerd. Men denkt, oh, ik moet dan dus die ander lief hebben. Ja, en dan denkt men vanuit een wettische manier van denken, zeg maar. En dat is vaak het probleem. Dat wettische denken, daar moet je eerst helemaal van loskomen. Je moet eerst helemaal begrepen hebben wat het is dat wij in de vrijheid staan. Dat wij bevrijd zijn van de heerschappij der wet. Bevrijd zijn van de heerschappij der zonde. Bevrijd zijn van de heerschappij van de dood. En dat wij allemaal onze eigen Heer hebben. En dan pas kan je spreken over praktisch praktisch leven, praktisch geloofsleven. Want er is natuurlijk wel het een en ander over te zeggen. Dat doet de Bijbel ook. Heb je het boek Spreuken wel eens gelezen? Ja. Dat staat vol met wijsheden. Niet met wetten, maar met wijsheden. Wist u datjes? Ja, bijvoorbeeld, ja.
Als je beter groente kan eten in een gezin waar het gezellig is, vlees kan eten in een gezin waar het ongezellig is.
Oh ja, dat staat er. Nou, die ken ik nog niet. Maar dan vertel jij mij die in de pauze dus maar even. We hadden dus eigenlijk, als ik het even zo snel begrijp, dan gaat het eruit. Je kan beter vlees eten, dat is beter dan groente. Maar als het ongezellig is, dan kan je het beter niet doen. Weet je? Ja. Nou ja, praktisch geloofsleven. Wordt altijd ingewikkeld, hè? We hebben het over vlees. Nou, komt eerst een voorbeeld over praktisch geloofsleven. Paulus zegt, ik mag alle dingen eten. ik mag alle dingen die de Heer geschapen heeft zijn nuttig als je het onder dankzegging neemt. Dat mag allemaal. Ik begin nou zomaar wat. Hè. Straks komen we hier wel aan toe. Maar eerst maar even wat. En dan weten we een beetje waar het over gaat. En wat de problemen zoal zijn over het praktisch geloofsleven. Paulus zegt, ik mag alles eten. Maar, zegt Paulus, onder omstandigheden, als dit en dit zich voordoet en de zus en zo, die is erbij en die is erbij, dan eet ik in der eeuwigheid geen vlees meer. Omdat er figuren zijn die denken dat het vlees, dat is aan de afgoden geofferd, dus dat is onrein, dat is onheilig, dat, word je, dat is niet goed voor je of zo. Dus, nou ja, hun geweten wordt bezwaard. En dus zegt Paulus, nou weet je wat, te willen van die ander doe ik het niet. Is dat dus een regel voor wanneer je wel en geen vlees mag eten? Nee, dat moet je zelf uitzoeken. Weet je? Nou ja, en daar gaan deze komende hoofdstukken over. Over zulke praktische dingen hoor. Hoofdstuk 14. Wij die sterk zijn, die de zwakken in het geloof moeten dragen. Waar gaat het over? Dat gaat er over iemand die gelooft dat je alleen maar inderdaad vegetarisch mag eten. Nou staat, ja, dat staat erbij, ja. Iemand die zwak is, die eet alleen moeskruiden.
Of geen aspartaam.
Wat is?
Geen aspartaam, dat is een beetje tegenwoordig hot.
Ja, maar oh, ken ja. Niet.
Dat, ik bedoel, zoetjes zijn het.
Zoetjes?
Ja, of het ook in de kolenheid en zo.
Nou, ja, nee, ik zal het niet vertellen, maar er kwam van de week iemand... Dit eet ik niet meer, dit is niet goed.
Ja, nou precies.
Heb ik op televisie gezien? Ik zie alles wat je op televisie ziet, is waar, hè? En toen dacht ik inderdaad, toen dacht ik ook eraan. Ik denk, ja, je kan het je leven lang eten, er is niks aan de hand. Het gaat al 10 jaar goed, bij wijze van spreken, weet je wel. Of 20 jaar, wat dan ook maar. Maar dan komt er iemand je vertellen dat het niet goed is. En dan gaat het tussen de oortjes mis. En dat is, wat ik nou ook gezegd heb, dat is het belangrijkste. Het gaat inderdaad om tussen de oortjes. Het gaat niet om dat wel of niet, dat vlees, of wel of niet. Het gaat om... Het praktisch leven, praktisch geloofsleven. En dat gebeurt altijd tussen de oortjes, om het even plat te zeggen. Dat is wat ons leven is. Hoe wij de dingen beleven, hoe wij erover denken. En daar gaat het hier ook over, hè? In Rome, daar begint het bij. Want wet heeft alleen maar van doen met uiterlijke dingen. En het werkelijke ware leven bestaat inwendig. Wordt niet gezien. Kan ook niet geoordeeld of veroordeeld worden door ons onderling. Dit is onmogelijk. Want wij zien een ander iets doen. Wij hebben daar onze gedachten bij. Maar wij weten niet hoe die ander iets beleeft of ervaart. Dus je kan niet op de buitenkant afgaan. Dat is het grote probleem. Dat is niet alleen... Of dat is in de wereld natuurlijk zo, dat men op de buitenkant afgaat. Maar zelfs onder gelovigen, en ik denk zelfs onder ons, dat het gewoon gebeurt. En dat komt omdat wij mensen zijn. En ja, de mens ziet aan wat voor ogen is. En wij weten heus wel dat het niet zou moeten en dat dat soms wat minder moet. Maar je wordt er zo mee geconfronteerd. Dat gebeurt. En dat kan negatieve gevolgen hebben voor je... Voor je geestelijke leven, voor je geestelijk welzijn. Sommige dingen, dit zegt bijvoorbeeld de prediker. De prediker zegt, het is absoluut niet goed om alles te willen weten. Dat is heel slecht voor je. Dan zit je daar mooi mee opgezadeld. Dat je alles, nou ja, dat je van alles weet. Dan wil je niet, ja, sommige dingen wil je gewoon niet weten. Mm. Ik heb laatst een collega, die begon mijn verhaal. Ik zeg, stop, ik zeg, je hoeft niet verder te vertellen. Ik zeg, ik wil het niet weten. Want dan ga ik naar huis en dan zit dat in mijn hoofd. Weet je wel, dit zijn hele simpele dingen, maar dit zijn hele praktische dingen die hier ook gewoon besproken worden en naar voren komen. En zoals gezegd, niet alleen hier, ook in het Oude Testament, Spreuken, Prediker, zelfs Psalmen, wordt heel veel in deze komende hoofdstukken daaruit geciteerd. Het is een heel ander ding dan leerstellige uiteenzetting. Maar goed, die dingen gaan samen op, dus we beginnen maar gewoon. Ik dacht dat zo wel de inleidende woorden genoeg waren eerst. Er staat, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods. En ik bid u dan, dat dan, dat weten we, hè, dat is op basis van het voorafgaande. dat Paulus dit bidt. Hij vraagt iets, hij verzoekt iets, hij heeft een bede voor ons. Door broeders, schrijft hij, want dat is natuurlijk goed om op te merken. Het gaat uiteraard alleen om dat dit geschreven is aan gelovigen. Een ongelovige kan zijn geestelijke leven wel zijn nog zo goed op orde hebben. En daar bedoel ik mee te zeggen dat de liefde ongeveinsd is bij een ongelovige. Dat hij een afkeer heeft van het boze en het goede aanhangt. Dat hij elkander hartelijk lief heeft. Weet je, dat hij heel veel eigenschappen, dat hij dat ook heeft. Maar hij heeft er niks aan. Want hij dient de Heer er niet mee. Wat zeg je?
Humanist.
Ja, een humanist.
Dat is twijfelachtig.
Ja, dat is wat het humanisme zo ongeveer is.
Anders zijn we aan de goden overgeleverd, als de uitspraak, toch?
Nou ja, 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 ja.
Voor de reclame.
Ja. Maar het is, kijk, ja, het is natuurlijk zo dat de aanbevelingen die ons hier gedaan worden, dat die natuurlijk voor een gelovige goed is, maar voor een ongelovige in principe ook. Alleen, net wat ik zeg, hij heeft er niks aan. En ik denk ook dat een ongelovige er ook toch minder bevrediging uithaalt, omdat die toch de hoop verdwijnt op een gegeven moment toch, weet je wel.
Maar dit zijn toch in principe dingen die voortvloeien uit het geloof.
Ja.
En niet.
Ja.
Tot het geloof leiden.
Nee.
Dus
nee.
Ik moet zeggen, dit is een definitie niet op een andere manier te bewerkstelligen zijn.
Nee, dat. Ja, dat komt voort uit het geloof. Tuurlijk is dat zo. Want als je nou al deze dingen samenvat, hè, als je nou het hele praktische leven van een gelovige samenvat, dan komt het erop neer, heb ook ander lief. Want hoofdstuk 13. De vervulling van de wet is, nou, wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Dus een samenvatting van de gehele wet.
Ben je er nu al doorheen dan?
Wat zeg je?
Ben je er nu al doorheen dan?
Waardoor heen?
Ja,
nee, maar dat is de samenvatting. Hè? Straks gaan we alle kleurtjes, alle aspecten bij langs. Maar de samenvatting is, als je de ander lief hebt. Maar ongelovigen, die kunnen elkander ook lief hebben. Alleen voor ons als gelovigen, want je zegt terecht, het komt uit ons geloof voort. Ja, precies, dat komt uit ons geloof voort. Waarom? Omdat wij weten, als het goed is, en anders misschien wel leren, de liefde die de Heer voor ons gehad heeft. En die redenering wordt ook gevolgd van dat we elkander zouden vergeven, want Christus heeft ook ons vergeven. Dat kan een ongelovige niet zeggen, die heeft dat niet, weet je wel, een ongelovige heeft dat niet. Dus die kan ook veel moeilijker vergeving schenken. Wij als gelovigen zouden dat veel makkelijker kunnen.
Moeten kunnen.
Moeten kunnen. Nou, precies, zie je hoe moeilijk het wordt allemaal. Dat is,
je moet het kunnen.
Dus ik zeg maar zo, ik zeg er wat van en doe er je voordeel mee. En voor de rest, ja, nee, het is. Ja. Maar ja, dat komt natuurlijk komt dat voort uit ons geloof. Maar dat neemt niet weg dat het inderdaad al sommige dingen algemeen geldende
normen en waarden.
Ja, precies, ja. Normen en waarden zijn. Ik las, ik heb van het weekend een boekje van Billy Graham gekocht, ergens op de markt. Hij stond er zelf niet, maar niet dat ik hem van hem
van Billy Graham.
Nee, die had het geschreven. En dat ging over de zaligsprekingen uit de bergreden, Matthäus 5. En wat hij ook schreef, toen het christendom flink verbreid is, met name in de tijd van de hervormingen. Oh, en wie noemde hij? Noemde Luther. En daarvoor, ik weet niet meer wie die daarvoor noemde, maar goed, Luther. Hij zegt, toen kwam inderdaad, wat jij zegt, de normen en waarden, dat werd veel meer algemeen, zeg maar. Dus die dingen zijn ook moeilijk uit elkaar. Het heeft ook zelfs te maken met cultuur, met en mode, ja, weet je, is allemaal lastig, hoor. Dus ja, dat is allemaal lastig. Maar het komt voor uit geloof. En waar geloof is en waar dat op algemene schaal is, zie je dat het normbesef Dat de normen hoger liggen. Dat er meer waarden zijn. Meer dingen waardevol gevonden worden. Tegenwoordig niet meer als er dan wat is. Dan wordt knijterhard mee afgerekend in de media. Ik bedoel, kijk maar eens mediabeelden van 40, 50 jaar geleden en van nu. Toen was het veel stijlvoller en...
Het gaat ook over onzin dingen. Je hoorde laatst van een auto die had 4,5 miljoen kilometer gelopen. En dat komt dan in op het nieuws.
Ja, nou ja, ja. Weet je, dat soort dingen. Maar goed, dit is heel breed en het dwalen we natuurlijk af, maar... Ja.
Waar stond de hele tijd?
Voetbal.
Waar stond de 4,5 miljoen nog voor?
Maar niet uit, kilometer. Maar ja, we gaan nog verder. Zie je, dat gaat toch interessant, hè?
Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods. En dus, kijk, nou, dan ben je er al, hè? Het is door de ontfermingen Gods. God heeft zich over ons ontfermd. Hij heeft ons lief gehad. Hij heeft ons eeuwig leven gegeven. Hij heeft ons verlost van de heerschappij van wet, van de zonde en van de dood. En hij heeft ons een toekomst gegeven. Hij heeft ons beloofd een erfenis. Erfgenamen met Christus te zijn. Heet dat in Romeinen 8. En dat moet je natuurlijk nu in gedachten hebben. Hè? Want daar kom je dus eigenlijk weg als je in hoofdstuk 12 begint. Ik bid u door de ontfermingen Gods. Niet gewoon zomaar, want dan heb je er niks aan. Iemand moet eerst wederom geboren worden. Ik bid u door de ontfermingen Gods dat gij uw lichamen... Uw leven is het gewoon, want het lichaam is het enige wat je hebt... Naakt worden wij geboren en naakt gaan wij hier vandaan. Dat is ook zoiets, hè? Denk, ja, dat staat in de Bijbel, maar stokongelovige zangers die zingen erover.
Ja, dat doen ze. Eiken kissie aan.
Wat zeg je?
Eiken jasje aan.
Een eiken jasje.
Ja,
ja, als ze gaan. Ja, ja. Ja, nou ja. Maar dat heb je met dit soort dingen, weet je wel. Dit zijn bepaalde wijsheden soms die je bij stokongelovigen terugvindt. Of is dat vreemd dat ik dat zeg? Nee toch? Nee. Ik bid dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Welke is uw redelijke godsdienst? En dit is het belangrijke vers na de leerstellige uiteenzetting. Waarbij gezegd wordt, dat, of waar ons gevraagd wordt om ons leven ter beschikking te stellen van de Heer. En dan niet direct vragen van, maar wat moet ik dan doen? Relax, relax, relax. Niet van wat moet ik dan doen. Punt 1, wij moeten niks doen. Wij zijn de rust ingegaan. Dus, maar dat heb je dan soms. Hè. Dan herken ik van mezelf ook. Wat moet ik dan nou doen?
Ik wil zo graag bezig.
Ik wil zo graag wat doen. Ja. Nee, nou ja. Dat is heel duur. Ja, ja. Wat moet ik dan doen? Ja, nee, niet zoveel. Werk voor je baas alsof het je eigen heer is. Kan een ongelovige ook niet. Leuk, dat zie je, dat is toch wel leuk. Wij kunnen dat wel. Nou ja. Alle praktische dingen. Daar komen we dus allemaal nog wel op. Hoe dat in de praktijk eruit ziet. Het gaat hier om het beginsel dat wij ons lichaam zouden stellen tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. En een offer, dat is natuurlijk mooi dat het hier een offer genoemd wordt. En zelfs een levend offer. Dan krijgen we even weer een beetje een idee wat een offer nog maar is. Dat is met name belangrijk als je in de Hebreeënbrief terechtkomt. Een offer is iets wat aangeboden wordt. Dat betekent het woord ook gewoon. Iets aanbieden. En het houdt natuurlijk verband met het Oude Testament. Het offer. Want daar heb je weet ik veel hoeveel inzettingen van offers. Waarbij de Hebreeënbrief ze op één hoop gooit en zegt, daar had je niks aan. Ja, daar had je niet zoveel aan. Maar je kan er wel lering uit trekken. Het is iets materialistisch, maar er zitten geestelijke waarheden in. In een offer, daar werd altijd het beste van de mens, weet je wel, het eerstgeborene van het vee, weet je wel, waar geen vlekjes op zaten en wat dan ook. Dat werd geofferd aan de Heer. En dat gebruik heb je nog steeds in de wereld. Dat je dan iets offert aan de goden. Om de goden gunstig te stemmen. En dat idee. ja, op dat lage niveau waarop men het toepast, is het compleet idioot. Want hoezo de Heer wat geven? En dan denk je, en dan krijg je er wat voor terug of zo. Wat wou je dan voor de Heer doen? Een kalf slachten of zo en dan aan hem offeren. Alsof hij zelf geen kalf kan maken, weet je? Ja, hij heeft alles gemaakt en dan gaan wij hem wat aanbieden en dan moet hij dan tevreden mee zijn. Weet je, dat idee.
Lekker receptje, jullie hebben ons gedacht.
Hè?
Lekker receptje.
Nee, precies. Nou ja.
Een
koekje
van eigen
deeg. Ja, sigaren uit
ja, eigen doos. Ja, sigaren uit eigen doos, ja. Ja. Maar dat is het idee van het offeren. Maar nu even wat minder plat. Er zit natuurlijk wel de gedachte in dat je van jezelf het beste geeft aan de Heer. En daarvoor krijgen wij iets terug van de Heer. Vergeving, verzoening of... nou ja, dat soort dingen. En die gedachte, als je die even... hoe zeg ik dat? Nou ja, als je hem op het hoogste niveau legt, dan gaat het hier over, wat hier gezegd wordt over het offeren, dat wij ons hele leven zouden offeren, niet gewoon niet alleen de eerstgeborene of de eersteling of zo van de oogst. Nee, heel ons leven. Toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk een mensenoffer hier dus, hè? Toch een mensenoffer in Romeinen 12. Ja. En gaan wij daarmee de goden goed stemmen? Nou ja, dat natuurlijk niet. We gaan de goden niet goed stemmen. De Heer wil ons gebruiken in zijn dienst, tot zijn eer en ook tot onze eer. Dat is de gedachte. Want waarom zouden wij dit doen? Waarom zouden wij ons leven aan de Heer wijden? Er zijn meerdere antwoorden natuurlijk op mogelijk.
Dat zal niet leuk
zijn. Dat is er één, ja. Nee, maar waarom zouden we dat doen?
Redelijke godsdienst.
Ja.
Nou, je hebt er zelf ook wat, of je hebt er zelf ook wat aan. Je wordt er zelf door bepaald en gevormd. Door wat je doet.
Je bouwt een erfenis op. Je hebt er wel degelijk wat aan.
Ja.
Je bouwt een erfenis op. Dus je hebt er wel degelijk
wat aan.
No. Het is feitelijk de enige werkelijke zinvolle invulling van het leven. En dat is waar het om gaat. En hoe goed, dat bedoel ik maar even te zeggen, hoe goed een ongelovige zijn leven ook ingericht heeft, de hoop gaat ooit een keer weg. En wij bouwen inderdaad in de loop van ons leven, bouwen wij een erfenis op. Wij worden opgevoed. En naarmate wij ouder worden en naarmate wij dingen leren, maar dat gaat hier over, vers 2, hè? Wij zouden beproeven, ervaren welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Dan leren wij in ons leven, leren wij om de juiste wegen te gaan. En dat leer je aan de ene kant uit de Bijbel en aan de andere kant in de praktijk van je leven. Zo werkt dat nou eenmaal. En zo werkt dat voor een ongelovige ook. Maar een gelovige die aan de hand van de Heer leeft, heeft een Heer die voor hem zorgt en heeft een erfenis die voor hem bewaard wordt in de hemel. Het was ook de bedoeling dat wij zouden opgroeien tot zonen. Waarom? Ja, om straks met Christus te heersen en om te delen in zijn heerlijkheid. Nou zijn er misschien niet zo heel veel mensen die daar belangstelling voor hebben. Maar goed, ja, daar kunnen wij natuurlijk niet zoveel aan doen. Want men zegt, ja, ik leef mijn leven hier en nu. En dat is ook zo, je leeft je leven hier en nu. Maar laten we het wel in perspectief zetten van het woord van God.
Het lichaam wordt hier over gesproken. Het gaat ook gewoon over ons oude aardse lichaam.
Dat gaat gewoon... Want een ander lichaam heb ik niet. Nee, dat gaat gewoon over ons oude aardse lichaam inderdaad. En,
maar deze tekst wordt dus ook nog wel eens gebruikt om te zeggen, je mag niet roken.
Dat je lichaam een heilige tempel
Dat is uit 1 Korinthe. Ja, uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Ja.
In de tempel rookt het ook wel.
Nou, een offer.
Wie rookt?
Ja. Een geur, een reukoffer.
Hoezo? De heilige, gewoon wel waard.
Ja.
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 Heilig,
ja. Ja, het ligt. Ja. Nou ja, maar dan zit je gewoon. Ja, gewoon zeg ik. Voor iemand die daar helemaal in zit, is dat misschien lastig. Maar dan zit je in. Dan ben je wettisch aan het denken. Dan ben je. Want dan mag je ook geen patat. En dan mag je ook niet.
Ja, maar ik heb
van die dingetjes wat jij net zei. Aspartaam. Ja. Aspartaam. Mag je dat ook niet. En dan mag je ook geen zuurstof inademen. Want dan roes je helemaal van binnen van weg. Ja. Weet je, je moet het in perspectief zetten. Niet één tekst eruit en dan maar iedereen die rookt daarmee gaan bestoken. Weet je, dat gebeurt zoveel.
Dan kun je alles wel verbieden.
Tuurlijk, dan.
Dat doet de overheid
ook. Ja. Maar dit lichaam is ons oude, gebrekkige lichaam. Dit is hetzelfde lichaam als uit hoofdstuk 8, vers 11. Daar gaat het over dat wij. Onder het nieuwe verbond leven, vrijgemaakt zijn van de wet der zonde en des doods. Ja, de zonde werkt wel in ons en de dood werkt ook in ons en ook in ons lichaam. En als wij ouder worden en ziek worden, dan merken we dat allemaal van alle kanten. Dat is ook inderdaad zo. Maar, hoewel dat lichaam aan het aftakelen is, gebruikt de Heer dat. Ja, ik zeg aan het aftakelen, hier staat gewoon, je hebt een sterfelijk lichaam. Dan kan je beter een dood lichaam hebben. Ja. Nee, dat zegt de prediker, hè. Ik prijs de doden, zegt hij. Ik prijs de doden boven de levenden. En ik prijs de levenden boven degene die nog geboren moeten worden. Want die moeten al die ellende nog doormaken.
Ik had vandaag een BHV-cursus.
Ja.
Het eerste wat er gezegd is, werd wat je doet, doodgaan ze toch. Kan gebeuren,
ja. Relativeert even weer lekker. Ja. Maar vers 11 van hoofdstuk 8. Indien de geest van Christus, de geest die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont. Als die geest in ons woont, als het opstandingskracht in ons woont. Zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En dat gaat niet over dat wij een nieuw lichaam ooit een keer zullen krijgen, maar dat gaat erover dat hij met zijn geest, met zijn woord, dan wel gewoon Christus in ons, dat hij nu in ons werkt en hoewel ons lichaam sterfelijk is, maakt hij het levend. Een levend, heilig, gode, welbehagelijk offer. Dat lichaam gaat het over. En dan kom je inderdaad in de moeilijkheid. Hè? Want er wordt in de Bijbel gesproken aan de ene kant over de oude mens. En aan de andere kant over de nieuwe mens. En hoe zit het dan met het lichaam? Want het lichaam van ons is een zondig lichaam. Maar wordt levend gemaakt door de geest die erin woont. Ja, hoe zit het dan met het lichaam? Ja, dat lichaam dat hoort bij de oude schepping, maar het wordt bij gelegenheid ten goede gebruikt. En bij gelegenheid ook niet ten goede, maar dat loopt een beetje door elkaar heen. Wij zouden ons lichaam stellen tot een levend, heilig, gode, welbehagelijk offer. Offeranden, dat is gewoon hetzelfde als een offer. En dat is wat wij met ons lichaam zouden doen. Beschikbaar stellen. En dat betekent niks meer en niks minder. Is dat wij zeggen, nou ja, wij hebben dit leven. Wat gaan we ermee doen? Nou ja, we gaan het beschikbaar stellen aan de Heer. Ik ga het, voor jezelf persoonlijk, ik ga het beschikbaar stellen aan de Heer. Moet je dan direct wat doen? Nee. Hoe ziet je volgende dag eruit? Nou, gewoon, je gaat gewoon naar je werk zoals altijd. Weet je? Dan gaat niet direct zo hard aan het werk. Nee, als je net tot geloof komt en je geeft je leven aan de Heer, dan leert de Bijbel dat wij baby's zijn, dat je net nieuw leven hebt ontvangen. En wat je dan nodig hebt, is dat je gevoed wordt met zijn woord. En als je voldoende gevoed bent, dan word je inderdaad ook niet alleen gevoed, maar ook opgevoed. En als je dan inderdaad geestelijk volwassen bent, dan kan je inderdaad aan het werk, om het zo te zeggen. Het is zwart-wit, hè, natuurlijk, zoals ik het zeg, want het is voor iedereen weer anders. Dat staat hier straks ook. Dat voor iedereen weer anders is. Maar wij zouden ons lichaam ter beschikking stellen aan de Heer. En niet van, nou ja, hier heb ik een dag over en daar heb ik een dag over en daar heb ik een dag over. Dat is dan voor de Heer. Nee, alles. Dat zit een beetje achter die uitdrukking van, ja, zondag gaan ze naar de kerk en dan de rest van de week. Weet je wel, vind ik ook een vreselijke dooddoener. Je kan toch niet in de harten van die mensen kijken, wat is er nou voor onzin?
Je kan het de andere kant op dan. Terwijl alle dagen zouden hebben, sorry, je kunt zaterdag niet helpen klussen.
Nee, precies.
Misschien heeft hij helemaal wel nodig.
Ja. Nou ja. Het zijn nou. Ja, maar het zijn allemaal van.
Even binnen of van kant, of op tijd.
Ja, precies. Nee, je doet gewoon je ding. Je doet gewoon je ding. Maar dat volgt allemaal wel. Dat volgt allemaal wel. Niet te snel dit soort vragen stellen. Dat volgt allemaal. Ja, precies. Ja. Wij zouden ons lichaam ter beschikking stellen aan de Heer. Gewoon een keuze maken. Zeggen van nou. Wij zien het wel zitten. Met die Heer. Die doet wat hij zegt. En die heeft een nieuwe schepping tot stand gebracht. En nou. Daar wil ik wel wat mee. Dat lijkt me wel wat. Klinkt ook een beetje. Ja. Maar goed. Ik wil het niet zo. Niet zo beladen maken. Hè? Dat is het bij leven natuurlijk bij gelegenheid wel. Maar ja. Nou ja, goed. Wij zouden ons lichaam stellen tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. En dat offer is dus een levend offer. En een offer heeft dus niet zo heel veel van doen met de dood. Wel een beetje. Want voordat iets geofferd wordt, moet het eerst sterven. Het is niet altijd zo, want als je een reukoffer hebt, dan steek je gewoon wierook aan, volgens mij. Veel meer is het niet.
Dat ruikt ook alsof het gestorven is.
Ja, maar ja, dan gaat wierookstokje, als je het stokje hebt, dan gaat wierookstokje wel dood natuurlijk, hè? Ja. Ja, maar ja, goed. Een offer is inderdaad iets wat eerst gedood is en daarna levend gemaakt wordt. En dat is precies voor ons van toepassing, want gij, hoewel gij dood waart in de zonden en de misdaden, wij waren dood, wij zijn levend gemaakt. Door Christus die ons met hem nieuw leven heeft gegeven. En dood inderdaad in de zin van dat er geen gemeenschap met de Heer was. Maar die gemeenschap die is nu wel tot stand gebracht. De Heer wil een werk in en aan ons doen. Wil ons gebruiken tot zijn eer. Wil ons leven laten zijn tot zijn eer. En dat kan nu. Nu wij nieuw leven hebben ontvangen. En daarvan staat dat dat leven, van dat offer wat wij brengen, dat is onze redelijke godsdienst. En redelijke godsdienst, ja, in het Nederlands, ik weet niet wat is de betekenis van redelijk. Ja.
In het Grieks staat er zoiets als logische godsdienst.
Ja, ja, logikos staat er. Ja, van logos. Maar in het Nederlands, als je goed Nederlands kent, dan weet je wat redelijk is. Want er zit het woord reden in. En reden, dat is inderdaad woord. Of een formule, of een idee, of een gedachte. Dat is het woord logos ook, hè. Woord, idee, formule, gedachte. En dat is inderdaad dit woord. Want gewoon redelijk, wat betekent... Ja, dat is wel redelijk.
Niet onredelijk.
Ja, is niet onredelijk, ja.
Ja. Dus wel, hier staan de ware godsdienst voor u.
Ja.
Want dat is uw ware godsdienst.
Dat is het ook, maar dan hebben ze niet vertaald wat er staat. Want er staat wel degelijk dat woord wat afgeleid is van logos. Wat vertaald wordt met woord. Onder andere. Ja, ik zit even te denken.
Waarom moet je dan een andere betekenis voor hebben? Een ander woord voor je voor hebben.
Om het meer te kunnen pakken.
Nou, redelijk is een beetje...
Ja, gemiddeld klinkt dat ook.
Ja. Ja, het is wel redelijk. Het is een redelijke godsdienst. Dat is redelijk. Weet je dat? Dat
moet, nee, meer van dat is wat in alle redenen nu verwacht mag worden. Zo.
Dat is een reden. Dat is goed wel overwogen.
Ja. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dus ik ben blij dat je me graagt. Ja. Oh ja, die uitdrukking in de Romeinenbrief, houd het daarvoor. Daar staat ook een woord wat afgeleid is van logos. Hè? En dat kan je vertalen met reken. Houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt. Reken. Hou daar rekening mee.
Reasonable.
Ja, reasonable. En rekenen is ook, heeft ook te maken met een formule. Hè? Dit is ook het een tegen het ander afweten bij elkaar op en dan komt dat eruit.
Logisch.
En dat is dus logisch, dat is logica. Natuurkunde, wiskunde, dat soort dingen. Ja. Moet logisch zijn, niet ongefundeerd. We doen niet zomaar wat als gelovigen, zeg maar. Nee, wij hebben een redelijke godsdienst. Wij hebben een redelijke godsdienst. En het vreemde is dat ongelovigen ons er eigenlijk veel van beschuldigen dat wij totaal niet redelijk zijn. Want die zeggen, zelfs gelovigen zeggen dat. Die zeggen, ja, ik heb een geloof. Ja, ik weet het ook niet zeker, maar ik geloof het wel. En dat is een geloof wat niet gefundeerd is. En dan is het dus niet meer redelijk. Dan is het zeer onredelijk. Maar wij hebben een redelijke godsdienst. De Bijbel zegt ergens anders dat God ons het verstand gegeven heeft om de waarachtige te kennen. Om hem te kennen die de waarheid is. Maar daar heb je verstand voor nodig. En dat moet te beredeneren van. Moet logisch zijn. En heel vaak, dan haak men op een gegeven moment af en zeggen, ja, of het nou logisch is of niet. En ik geloof dat het gewoon zo is. En als het voor jou dan anders is, nou, dat is voor jou anders, maar voor mij is het zo.
Je moet het fundament hebben ook.
En dan is het fundament weg. En dat er verschillen zijn binnen de gemeente, met name praktisch geloofsleven, dat is waar, wordt straks ook gezegd. Maar allemaal één redelijke, logische basis. Eén logisch fundament. Het gaat gewoon over dingen die zwart op wit staan. En onze godsdienst bestaat dus inderdaad ook niet uit dingen die wij doen, offers die wij brengen.
Ik moet naar de kerk, dat is een heel zwaar offer.
Ja. Oh, ja, dat zit ook nog in het begrip offer, ja.
Nou, de vroege dienst van de VWV.
Ik denk dat ik denk, moet er half negen zijn of zo. Ja. Dan kan ik ook uitgeslapen. Ja. Ja. Offers.
Ja. Ja. Maar dat zit nog wel trouwens in het woord offer, hè? Dat het heel wat kost. Dat je echt een offer, dat moeilijk is. En dat je er zelf ook niet gelukkig van wordt, zeg maar.
Maar als iets in de aanbieding is, is dat ook goedkoper.
Ja, ja, dat is een aanbieding is ook een.
In de bonus.
In de bonus. Dat is van
Appie.
Piep, zeg maar. En dan is het Zuidhuizen superkoop. En,
plus.
Ja.
Al die
en van de broek. Nou ja, goed. Onze redelijke godsdienst. Dat is de enige godsdienst die wij kennen. Onze enige dienst aan de Heer bestaat uit wat er in ons woont en wat via ons lichaam naar buiten komt op geestelijk gebied. En dat begint bij ons denken en daarna gaat het door met onze handen en voeten. En daarom moet je nooit te snel zijn met handen en voeten, omdat het moet van binnenuit komen, hè? Als het dienen van de Heer, als dat niet van binnenuit komt, dan kan je met elkaar afspreken. Jongens, we moeten nou dit en dat gaan doen. Met handen en voeten iets voor de Heer gaan doen. En dan doet, weet ik veel, in een of andere kerk of gemeente, dan doet 80% die doet daar mee. Maar dan is de kans groot dat er 90% is die dat doet, omdat dat moet. Maar in hen leeft die
behoefte?
Die behoefte niet. En halen ze er geen vreugde uit, doen ze gewoon dat moet. Omdat daar, weet je wel, die naast me zit in de kerk, die doet ook. Dus dan doe ik dat ook maar. En het gaat niet om dingen die wij doen. Het gaat om hoe wij veranderd worden van binnenuit. En dat is waar ook over gesproken wordt in vers 2. Daar staat, en wordt deze wereld niet gelijkvormig? Ja, en wat is kenmerkend voor deze wereld? Is dat het altijd gericht is op de buitenkant. Wet. En wat is nog meer kenmerkend? Ik heb een lijstje gemaakt. Wat is nog meer kenmerkend voor de wereld? Noem eens wat, jongens. Wat zeg je?
Gaan we
ja.
Op zichzelf kun je gaan.
op zichzelf gericht. Ja, maar hier staat niet het woord kosmos, broeder. Hier staat het woord aion. En dat gaat niet om de kosmos. Nee, dus helaas, geen punten.
Dus wij mogen gewoon rond worden.
Ja, precies. Nee, wat is kenmerkend voor de wereld? Egocentrisch, egoïsme. Ik even makkelijk niveau, hè. Ga het niet te moeilijk maken. Ja, de vleespotten van Egypte. Als we het maar allemaal goed hebben, een buikje rond en dat... weet je, daar gaat het om. En dat is alles. En als je maar aanzien hebt, als je status hebt... wat is kenmerkend voor de wereld? Nou, wat ik heel kenmerkend vind, is het oordelende. Altijd oordelend. Misschien is dat ook wel... meer in Nederland dat het zo is, dat weet ik niet. Maar is er ook maar iets? Als iemand maar iets zegt, één woord verkeerd, dan hup... valt iedereen eroverheen. Dan moet iemand weer ontslag nemen of wat dan ook. Dan is hij gedwongen om ontslag te nemen. En gaat helemaal niet over de inhoud van zijn functie of wat dan ook. Nee, het gaat gewoon omdat hij heeft iets verkeerd gedaan.
Hè?
Ja. Dus de wereld oordelend, haat. Men is altijd gericht op het ontvangen in plaats van op het geven. Ja, men wordt geregeerd door de leugen. Men heeft een zucht naar macht. En er is een angst voor de dood. En er is een angst voor waarheid. Zomaar wat begrippen. Dat is wat deze wereld, hoe deze wereld eruit ziet. Als je daar van afstandje naar kijkt, dan ja. Is toch vreemd, hè?
Angst voor waarheid, zeg je.
Ja, ik denk dat de wereld inderdaad angst voor waarheid heeft.
Ja, dan hebben ze de meerderheid gevonden.
Kun je kiezen, ja.
Ja, ja. Maar zelfs in gewoon het privéleven van de mens is er een angst voor de waarheid. Er zijn altijd dingen, ja, die mag je niet zeggen, weet je wel. Dan moet je oppassen wat je zegt. Het is wel waar, maar...
taboe.
Ja, is taboe.
Ja, maar als je zegt dat je gelijk hebt, dan gaan.
Ja. En nou zijn daar ook wel nuanceverschillen in aan te brengen, hoor. Want kijk, ik had het voorbeeld van Paulus met het vlees eten. Paulus had ook kunnen zeggen tegen die gast die bij mijn tafel zat. Ja, ik eet vlees en dan moet je ook maar aan wennen, want...
Zo ben ik, ja.
Vrij. Want ik ben vrij van de wet en de vlees, dat is toch... Ben je nou helemaal gek? Dat is toch... dat is niet aan de afgoden. Gewoon van afgod bestaan helemaal niet. Dat zegt Paulus niet, hè? Zo van zo moet je daarmee omgaan. Doet Paulus dan water bij de wijn? Nee, doet geen water bij de wijn.
Hij maakt bij de wijn.
Ja, dat was, ja, was ook... Ja, dat was ergens anders, ja. Maar wat doet hij? Ja, hij zorgt ervoor dat iemand... Zo zegt hij het zelfs, hè? Dat hij zorgt ervoor dat een broeder niet verloren gaat. Dat een broeder niet de weg kwijtraakt, betekent dat. Hij zegt, het kon wel zo zijn dat als ik iets doe, dat die broeder daar zo van in de war is, dat hij daarna een beetje koekoek wordt, zeg maar.
Dat hij helemaal op het vlees gaat focussen en niet meer doorheeft.
Precies. Dus ja...
Maar betekent dat dan ook dat je ook een verantwoordelijkheid hebt voor de geestelijke richting van je broeders en zusters?
Ja.
Dat kan je heel erg ver doortrekken.
Ja, en... Hoe ver die verantwoordelijkheid ligt, hoe dat in elkaar steekt, is voor ieder verschillend. Maar de Bijbel zegt het inderdaad. Er staat bijvoorbeeld hoofdstuk 14. Degene nu die zwak is in het geloof, neemt aan. Trekt die tot je. Maar niet tot twistige samenspreking. Zo van, ik heb gelijk, je mag alles eten. Daar gaat het hoofdstuk gewoon over, hè? Dit gaat over vlees eten of alleen vegetarisch. En Paulus zegt, nou ja, iemand die zwak is in het geloof, neem die aan. Maar niet om te gaan zeggen van, ja, maar ik heb gelijk. En wat jij doet klopt niet. Dat is de waarheid. Dat wordt door Paulus hier nogal genuanceerd. Dan zegt Paulus in zo'n situatie, zegt, en ieder is in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Ja, dat is lastig. Dat is lastig. Maar goed... Daar komen we natuurlijk wel op. Maar het ging erover dat de wereld de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. En dat is natuurlijk op heel veel gebieden zo. Dat is kenmerkend voor de wereld. En wij zouden niet in die wereld leven. Ons geestelijk leven uiteraard. Wij zijn er tenslotte ook uitgetrokken. We hebben officieel geen deel meer aan die wereld. En onder die wereld ook te verstaan. Ook erbij te bedenken dat het die wereld is waarvan de duivel, de Satan, de overste is. Hè? Want dat is de wereld waarin we leven. Daar is de duivel, die staat daarvan aan het hoofd. Die is de God dezer eeuw, God dezer wereld. En hij bestuurt de zaken, de gang van zaken in de wereld. Het is ook niet onze christelijke opdracht om die wereld te veranderen of te verbeteren. Als je dat probeert, dan denk ik dat je verstrikt raakt. Ja, want het lukt je niet. En je wordt helemaal meegezogen in die politiek, want dat is het. De regering van de wereld gaat door middel van politiek.
Ja.
Ja. Dat bedoel maar, het is voor ieder persoonlijk. De een die kan dat heel makkelijk, kan dat zo naar zich neerleggen. Die heeft er totaal geen last van. En een ander die doet is en die loopt er, die denkt, die loopt helemaal vast in een bepaald iets. Dus ja, zo werkt dat nou eenmaal. Dus blijf lastig, maar het is altijd leuk om een grap te maken. Daar ben ik ook met je eens. Deze wereld niet gelijkvormig, dat is die wereld die geregeerd wordt door de duivel, door de Satan. Dat is die wereld waarvan Efeze 6 zegt, die wereld met de geweldhebbers deze wereld. De duivel en zijn engelen heten dan geweldhebbers. En hoe heten ze nog meer daar? De overheden en de machten in de lucht. In de hemel staat er trouwens gewoon. Overheden, machten in de lucht. Maar dit is waardoor deze wereld geregeerd wordt. Probeer dus te verbeteren, te veranderen. Forget it. Je bent niet sterker dan die duivelse overheden. Daar wordt gezegd in Efeze 6. Je blijft gewoon staan. Je moet je daar niet meer. Je blijft gewoon staan. Dit is waar ik in geloof. Waar ik op sta, dus waar ik mijn leven op gebaseerd heb. En wat jullie doen, dat moet je zelf weten. Ik sta hier. En dat is al moeilijk genoeg. En om daarna nog te gaan wandelen, zeg maar. Dat is dan ook weer stap 2. Eerst staan op fundament. Weten wie je bent, waar je voor staat. Want wij staan in een wereld waarbij je gek wordt gemaakt met informatie. Dat is gewoon zo. Waarbij je makkelijk heen en weer geslingerd kan worden door van alles en nog wat, want er komt zoveel op ons af. Dat is gewoon zo. En daarom zegt de Bijbel ook dat je zo moet blijven staan. Niet meer heen en weer geslingerd worden door van alles en nog wat. Niet meer meegaan, gewoon staan blijven. En daarvoor is het nodig dat je inderdaad die wereld achter je laat, die wereld links laat liggen, en veranderd wordt door de vernieuwing van je gemoed, van je denken. Dat moet gebeuren. En dan moet je inderdaad andere informatie tot je nemen. Dat is gewoon zo. Als je geen andere informatie tot je neemt, dan kan je ook niet anders leren denken. Die informatie komt van buitenaf op ons af. Dat woord, logische godsdienst, dat woord komt van buitenaf op ons af. Vanuit de Bijbel namelijk. En door dat woord wat in ons woont, worden wij veranderd. Leren wij te zien op Christus in alle omstandigheden. En dat gaat. Dat kan met vallen en opstaan gaan. Maar ja.
Wordt hervormd, is dat.
Of gereformeerd?
Gebeurt dat gewoon? Ja, dat staat bij mij in vers 2. Wordt hervormd door de vernieuwing van het denken.
Ja.
Is dat iets wat je overkomt? Of is dat iets wat je moet laten gebeuren? Of is dat iets waar je echt actief aan deel moet nemen?
Nou, ik denk van alles een beetje, hè? Ik denk van alles een beetje, hè? Punt 1, het overkomt je. Want, even lekker praktisch, hè? Gewoon, ik bedoel, net wat ik zeg. Je loopt over straten, gebeurt van alles. Je ziet en hoort van alles. Dus of je het nou leuk vindt of niet, jouw denken wordt voor een groot deel beheerst door wat je allemaal om je heen ziet. Daar krijg je associaties bij. Je laatste opmerking weet ik ook nog. Moet je daar bewust zelf wat mee doen? Omdat hier staat, wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Dit is inderdaad een aanbeveling. Maar dat kan je niet zelf doen. Dat bestaat, dat kan niet. Dat kan niet. De mens, het denken van de mens, die valt niet zo te programmeren. Zo. Dan druk maar een paar knopjes en hebben we dat geprogrammeerd. En dan is het zo en het blijft zo. Was het soms maar zo. Ja. Onze gedachten, er gaat alle kanten op, associaties. En die moet je leren. Dat moet je leren. En ook, er wordt in de Bijbel vaak gesproken over onze, dat de Heer onze zinnen zou bewaren. Onze zintuigen. Dat heeft ook met ons denken te maken. Maar ook onze zintuigen over hoe gevoelig we ergens voor zijn. Dat heeft er allemaal mee te maken hoor. Onze zinnen die zouden bewaard worden. Dat betekent inderdaad onze zintuigen. Hoe gevoelig zijn we voor iets? Sommige dingen kunnen wij niet dragen. Sommige dingen kunnen wij wel dragen. Sommige dingen, dan, als je dat moet dragen, dan struikel je direct. En andere dingen, die heb je al lang geleerd om te dragen. Daar raak je niet meer van je stuk. Dan gaat er in de kopie niet zo... Die zijn, leg je zo naast je neer. Maar voor andere mensen op andere momenten, in andere situatie, dan kan het zijn dat ze zwak zijn en daardoor wordt hun geweten bezwaard. Weet je wel, als Paulus dan vlees gaat zitten, dan raakt zo'n man de weg kwijt. Maar moet je dat zelf doen? Ja, je moet niks. Ik bedoel, maar ik kan je wel vertellen dat als je... Het is, weet je, het is zo vervelend dat je praktische voorbeelden geeft. Misschien, misschien ook niet. Maar als je s'avonds 2 uur tv kijkt of je gaat s'avonds 2 uur je Bijbel lezen. Echt. Weet je? Ja, ik vind het ook vervelend om te zeggen. Want dan zit je een keer 2 uur tv te kijken. En denk je, ja, je wordt even gezegd. En ik weet je? Precies. Dus dat vind ik dus zo vervelend. Weet je? Ja. De een heeft er wel last van. De ander denkt, ja, zou mij dat wat. Nou ja. Moet je er zelf...
Ik heb helemaal 2 uur 2 kijken, dat wil Eva ook niet. Eigenlijk maar buiten zijn.
Nou ja. Is dit niet een automatisme? Als ik zo lees, van wordt deze wereld niet gelijk voor mag, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, dan lees ik dat als dat door mijn bekering mijn gemoed veranderd is, de richting die ik in mijn leven heb, mijn visie op leven. En dat daardoor ook mijn actie verandert. Doordat mijn innerlijk is veranderd, verandert mijn actie. Dus het is niet iets wat je moet doen of waar je voor moet inspannen. Het is wat automatisch gebeurt. Omdat je
een heel andere... Je zelf verandert.
Maar doordat ik me bekeer, verandert mijn doelstelling.
En dat is zo, maar de Bijbel zegt van wees op je hoede, want... Voor je het weet, dan word je van die kant bestookt en van die kant bestookt. Dus zorg dat je staande blijft in die waarheid. En er wordt niet voor niets in de Bijbel geregeld gesproken over mensen bij wie het geloof schipbreuk heeft geleden en dat soort dingen. Maar inderdaad, in essentie en zoals het hier staat, wordt het als een logisch stappenplan vermeld, zeg maar. Punt 1, je geeft je over aan de Heer. Nou ja, daarna word je dus veranderd door de vernieuwing van je gemoed, want je neemt het woord van de Heer tot je. Oh ja, en als je het woord van de Heer tot je genomen hebt, dan weet je alles hoe je leven er allemaal uitziet. Dan weet je alles wat je moet doen. Nee, dat ga je dan leren. Beproeven, dat staat er ook. Maar die dingen gaan samen. Aan de ene kant informatie tot je nemen. Weet je wel, je gaat elke week naar de Bijbelstudie. Of twee keer in de week, of drie keer in de week. Weet je, maar dat is gewoon zo. Door contacten met broeders en zusters en samenkomsten, et cetera. Neem je andere informatie tot je. Hoor die informatie weer. En daarna, in de praktijk, ga je beproeven, ervaren wat de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Voor jou persoonlijk, hè? Niet in het algemeen. Maar gewoon voor jou persoonlijk. Wat jouw weg is. Wij zouden de loopbaan lopen die ons voorgesteld is. Ja, hoe ziet die loopbaan eruit? Dat weet je van tevoren niet. Maar jij moet jouw loopbaan lopen en ik die van mij.
En, ja, je hebt nog wel loopbaanadviseurs en zo.
Ja, ja, ja.
Carrièrecoach,
wat is het? Tuurlijk, maar die hebben wij ook hier. We hebben ook een loopbaanadviseur. Met hoofdletter L. Ja. Maar weet je dan precies wat je in elke situatie moet doen? Nee, natuurlijk weet je dat niet. Dat moet je leren. Maar goed, we gaan er even over nadenken. Het is eerst maar even tijd voor een kop koffie. Ik wou toch nog even naar Efeze hoofdstuk 4. Die begint met precies dezelfde woorden. En ik wil even een paar versen uit het hoofdstuk halen die ook in Romeinen hoofdstuk 12 eigenlijk aan de orde komen. Daar staat ook, zo bid ik u dan, precies dezelfde woorden als Romeinen hoofdstuk 12 vers 1. Er staat niet eens een verwijzing hieronder, zie ik. Maar er staat, zo bid ik u dan, de gevangenen in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Dat gaat eigenlijk over precies hetzelfde. Alleen hier wordt al expliciet het wandelen genoemd. Het lopen van de loopbaan. En in Romeinen staat alleen nog dat wij ons lichaam over zouden geven. Maar uiteraard ook met gevolg dat wij zouden wandelen waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. En hier komt het begrip liefde ook direct om de hoek. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragende elkander in de liefde. Staat er niet, dat vind ik leuk, staat niet bij hoe je dat dan concreet doet. Ja, dat is voor ieder mens verschillend. U benaastigende te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Want wij zijn één lichaam, één geest, gelijkerwijs ga je ook geroepen zijn tot één hoop. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in u allen. En dan vers 7, maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Dat betekent, concreet, wij zijn één lichaam, wij zijn elkanders leden, maar wij hebben allemaal een andere functie. Want er staat vers 7, maar aan elk een, aan een ieder dus, individueel van ons, is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Het gaat over verschillende gaven. Dat hebben we nog niet besproken in Romeinen 12, maar heb ik wel al gelezen natuurlijk. Hè? Wij zijn één lichaam in Christus, maar we zijn verschillend. We hebben verscheidene gaven, staat er. En een gave is een. Een gave is niet een. Een gave is niet een talent, maar in de Bijbel is dat wel zo. Maar een gave is niet iets wat je kan of zo. Een gave is een verantwoordelijkheid, een werking, een bediening, wordt het ook genoemd. Wij hebben allemaal verschillende bedieningen. Er is eenheid, die eenheid zou bewaard worden, maar we hebben allemaal verschillende gaven, verschillende werkingen, verschillende bedieningen. En daar werd in Romeinen 12 ook al over gesproken en hier ook. En dat gaat dan bijvoorbeeld verder in vers 11, want vers 8 tot en met 10 in Efeze 4 zijn wat tussenzinnen. Er staat in vers 11 dat de Heer aan de gemeente gegeven heeft sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Dat is verschillend. De een was een apostel, de ander was een profeet, de ander was een evangelist, de ander is een herder en leraar. En hier zijn ze nog vrij concreet benoemd. Bepaalde ambten zijn het ook zelfs in de Bijbel. Maar als je in Romeinen 12 kijkt, daar wordt over verschillende gaven gesproken. Nou, heel in het algemeen. Laat ons die gaven besteden. Het zij profetie naar de mate des geloofs. Nou ja, profetie laat ik nog even liggen. Maar dan, het zij bediening in het bedienen. Wat voor bediening? Kopje thee? Kopje koffie?
Mijn koffie is op.
Wat zeg je?
Mijn koffie is op.
Ja, koffie is op. Dat zou mooi zijn. Ja, bediening in het bedienen. Ja, dat kan van alles zijn. Het is ook maar net wat er nodig is binnen de gemeente.
van in de gemeente.
Ja, ja, ja. Dat is zowel Romein het 12 als Efeze hoofdstuk 4. Gaat altijd, is het gericht naar binnen toe, zeg maar. Dat betekent niet dat die deugden of normen en waarden of weet ik veel, dat die niet naar buiten toe net zo goed ook gelden. Want ja, je werkt ook voor een ongelovige baas. Ik hoop het niet, ik hoop niet voor een gelovige baas werkt. Maar goed, je werkt voor een ongelovige baas. En daar wordt ook gezegd van, nou ja, mag een ongelovige zijn. Of mag zelfs een harde heer zijn, zo wordt hij dan genoemd. Dat maakt voor jouw bediening niks uit. Je blijft gewoon ondergeschikt en je dient hem alsof het je eigen heer is. En zo kunnen wij inderdaad onze broeders en zusters bedienen, in wat dan ook. En doen alsof het voor onze eigen heer is, maar ook wel natuurlijk ter opbouw, bemoediging, et cetera, van elkaar. Maar ja, waarom zou je dat niet voor je buurman kunnen doen? Dat maakt niks uit. Maar in beginsel is het inderdaad heel erg gericht om die eenheid van de gemeente. Want wij zijn elkanders leden, weet je wel. Dan krijg je het eenvoudige verhaal uit 1 Korinthe 12, die je hier eigenlijk ook naast moet leggen. Namelijk dat als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Hoe? Ja, daar staat het niet bij. Dat moet je zelf uitzoeken. Maar dat is toch praktisch genoeg, of niet? Ja.
Dus in de eerste plaats inderdaad op de gemeente gericht. Maar er zijn ook voldoende teksten die zeggen van heb je vijanden lief, vervloek ze niet, maar zegen ze.
Er staat zelfs ook in Romeinen in de volgende pericoop van hoofdstuk 12. Ja. Ja.
Dat is van de afsluiting van hoofdstuk 17 en 18. Geld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.
Bezorgd hetgeen eerlijk is voor alle mensen, ja. Ja.
Stel voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.
Ja, en ik ben altijd blij dat erbij staat, in de Statenvertaling, zoveel in u is.
Maar dat is mij niet veel.
Nee, wij blijven mensen, hè? Wij blijven mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen, ja.
Dat houd ik hier op natuurlijk.
Dat houd ik hier op. Ja, dat staat er ook. Wreekt u zelf en niet beminnen, maar geef de toren plaats. En dan kunnen wij inderdaad, als wij dat niet kunnen, als dat ellende met zich meebrengt, kunnen wij dat bij de Heer brengen. Er staat er ook, want mij komt de wraak toe en ik zal het vergelden, zegt de Heer. Nog even uit Efeze hoofdstuk 4. Daar wordt gesproken vanaf vers 17. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen, in de ijdelheid huns gemoeds, in de leegheid van hun denken. Het eerste wat opvalt trouwens is dat wandelen gelijk staat aan het denken. Zij wandelen in ijdelheid van hun gemoed. Dus dit gemoed, het denken van de mens en de wandel van de mens, die zijn naadloos, of bijna naadloos, met elkaar verbonden. Onze wandel is in eerste plaats niet zozeer wat wij doen en laten, wat wij kunnen zien van elkaar. Onze wandel bestaat er in beginsel uit hoe wij de dingen doen. Er is zo'n liedje van, hè? It ain't what you do, it's the way that you do it. En ja, er wordt gezegd van de wereld, die wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. Ze zijn, vers 18, verduisterd in het verstand. Ik bedoel, zet je televisie maar aan en hoeveel onzin komt er op je af? Ja. Verduisterd, ja. Ik bedoel, ja, of het dan over evolutietheorie of over klimaat of wat voor gekke ding dan ook maar. Ze zijn verduisterd in het verstand. Wat zegt de Korinthebrief? Zich uitgevende voor wijzen zijn ze dwaas geworden. Zo zit de wereld in elkaar. En wij als kleine minderheid hebben daarin te strijden om staande te blijven in onze eigen overtuiging in ons geloof. Zouden wij staande blijven? De heidenen zijn verduisterd in het verstand. Ze zijn vervreemd van het leven Gods door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten. En dat is wat er gebeurt. Ze verharden het hart. Ze staan niet meer open voor überhaupt vaak het woord van een ander. Ze zijn verhard in hun harten. En ze zijn ongevoelig. Ze hebben zich overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinheid gierig te bedrijven. En daarna staat er in vers 23. En dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest, namelijk uw gemoed. En dat is dus exact bijna Romeinen hoofdstuk 12 vers 2. En hoe doen wij dat? Door de nieuwe mens aan te doen. Dat moet je dus wel zelf doen. Ja, hoe doe je dat dan? Ja, door over Christus te leren. Door te zien wie hij is. En wat hij gedaan heeft. Er staat vers 21. Indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid aan ieder met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Gaat weer over binnen de gemeente. Nou ja, en dan volgen er nog wat praktische zaken. Maar wij kunnen al die dingen omdat eigenlijk laatste vers zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Als wij ons dat bewust zijn, denken, verandering van denken, als wij ons dat bewust zijn dat God ons in Christus heeft vergeven, dan kunnen wij daarna ook, als het goed is, onze broeders en zusters vergeven. En dus leven vanuit barmhartigheid, goede tierenheid, goedheid en al die deugden. Nou goed, terug maar even naar Romeinen hoofdstuk 12. Waar gezegd werd dat wij zouden veranderd worden door de vernieuwing van ons gemoed. Want als ons gemoed veranderd wordt, ons gemoed wordt vernieuwd, dan worden wij tegelijkertijd veranderd. Dat is, dat gaat samen op. Daar word je een ander mens van. En het doel van het nieuwe denken is, op dat staat er, gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. En dat is zoals gezegd voor ons persoonlijk leven. Dat moeten wij zelf gaan ervaren. Ja, en hoe dat eruit ziet, ja, dat blijft moeilijk. Er valt alleen in algemene termen wat over te zeggen, omdat het voor ieder mens weer verschillend is. Want ieder mens zit anders in elkaar, ervaart de dingen dus ook anders. En wat voor de een wel een bediening is, is voor een ander totaal geen bediening. Of even nog eenvoudiger, wat voor de een wel goed is, is voor de ander niet goed. Wat het dan ook maar is. Vers 3 dan maar. Daar staat, want door de genade die mij gegeven is, en die is dus niet aan anderen gegeven. Dat zegt Paulus zo vaker. De genade die mij gegeven is, dat hij mij in de bediening gesteld heeft. Dat was Paulus zijn eigen verantwoordelijkheid. Paulus die eerst een vervolger van de gemeente was, daarna tot bekering kwam, kreeg een ontzettend belangrijke bediening. Ja, dat was alleen voor Paulus die bediening. En Paulus neemt de verantwoordelijkheid. Zegt, ja, dat is de genade die mij gegeven is. Hij heeft blijkbaar ook de verantwoordelijkheid om dit te schrijven. En deze adviezen is om deze wijsheid te schrijven. Door de genade die mij gegeven is, zeg ik aan ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Maar dat hij wijs zij tot matigheid. In het Engels staat er sober. Dat kennen we ook nog, hè? Sober is ook nuchter. Dat is... zij nuchter, weet je wel, dat wordt in de Bijbel ook gezegd, dat wij nuchter, ja, nee, maar dat wij nuchter zouden zijn. Mm-hmm. Realistisch. Beide voeten op de grond, en dat heeft weer te maken met die reden. We moeten niet gaan zweven, nee, gewoon redelijk blijven.
Beide voeten op de grond,
hij heeft het hier over wat je kunt verantwoorden.
Nee, maar daar val je ook niet om.
Ik zeg u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden.
Nou,
verstandig over uzelf denken.
Nou, verstandig over uzelf denken, dat is een beetje...
Dat is een vrije taal.
Ja, dat denk ik ook, ja. Wijsheid tot matigheid staat er. En dus niet dingen doen die boven ons kunnen liggen. Dat gaat niet goed, als je dingen doet die boven jou kunnen liggen. Gelijk als God een ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Dat is een beetje een lastige uitspraak. Want je zou erin kunnen lezen dat de Heer dus geloof uitdeelt. De een krijgt een beetje geloof, de ander krijgt heel veel geloof. En of je überhaupt geloof krijgt is maar van God afhankelijk. Want God moet het geloof geven. Maar goed, het is... uit de Bijbel duidelijk genoeg dat God geen geloof geeft. God geeft zijn woord. En het is de verantwoordelijkheid van de mens om in dat woord te geloven. Wat hier wel bedoeld wordt, is dat God een ieder de mate van trouw, een ander woord voor geloof, gedeeld heeft. En dat wil zeggen dat God aan de mens geeft wat hij kan dragen. In hoeverre hij trouw kan zijn. Dat is het verhaal van die gaven, met die talenten, die ponten en talenten, zeg maar. Er staat erbij, iemand die kreeg een talent, die kreeg 5 talenten, een ieder naar zijn vermogen. Dus wat een mens kan dragen, dat is zijn vermogen. Als je het even heel plastisch wil zien, dan zeg je, ja, de een is heel sterk en die kan... 20 kilo dragen, en de ander die is... Die is heel slap en die kan maar 5 kilo dragen. Zo werkt het op het geestelijk niveau ook. En ook in onze loopbaan. Dat de Heer nooit meer van ons vraagt dan wij eigenlijk kunnen dragen. En dat is wat er bedoeld wordt met gelijk als God aan een ieder. De maat. Dat is ook weer begrenzing. Mate van geloof. Mate van in hoeverre wij trouw kunnen zijn. Dat wij geen verantwoordelijkheden krijgen die wij niet kunnen dragen. Ik zit hem te kijken. Ik dacht dat ik hier nog... verwijzing. Ja, 1 Timotheus 1, vers 12. Ja, daar heb je precies die woorden van Paulus... Paulus dankt voor zijn bekering, staat er dan bij, maar het is iets meer dan dat. Ik dank de Heer, die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. En dat is precies die mate des geloofs. Dat is Paulus is door de Heer getrouw. Van tevoren al, hè? Trouw geacht. En daarom is hij ook in de bediening gesteld. Want als jij en ik in die bediening waren gesteld, was er waarschijnlijk niks van terechtgekomen. Omdat wij dat niet konden dragen. Maar de Heer zag het in Paulus wel zitten, zeg maar. En zo is dat voor ons ook. Wij als gelovigen krijgen ook binnen de gemeente een bediening, een positie ergens. Die wij kunnen dragen. Waarin wij ook zouden groeien. Zoals we in het hele leven zouden groeien en meer verantwoordelijkheden kunnen dragen. Zo is dat binnen de gemeente ook zo.
Maar dan kun je ook omdraaien. Juist bij Gideon bijvoorbeeld, kiest God degene uit die het niet kan dragen. En dan zorgt God ervoor dat hij de kracht krijgt om het te dragen.
Ja, maar hij kan niet alsnog dragen. Maar,
ja, maar wat je nu zegt, dat klinkt wel heel erg afhankelijk van Paulus. Terwijl ik niet geloof dat het zo erg van Paulus afhankelijk is, maar meer van de kracht van God in Paulus.
Ja, ja. Maar ik ben er persoonlijk wel van mening. Dat
Paulus gewoon een goede keuze was voor de club.
Ja, dat Paulus.
Maar dan blijft nog
van nature of door opvoeding of wat dan ook, dat Paulus de capaciteiten en de kwaliteiten en de trouw, want daar gaat het meestal om, gaat niet eens over capaciteit of kwaliteit, het gaat over trouw, dat Paulus dat in zich had.
Maar dan blijft het alsnog God.
Tuurlijk.
Hoe zeg je dat verdienste dat Paulus überhaupt bekeerd werd?
Ja, bij Paulus ligt dat natuurlijk wat anders, omdat Paulus nog een unieke bekering had. Maar het is wel Paulus zijn eigen bekering geweest. En tuurlijk is het de Heer die aan Paulus verschenen is. Maar Paulus is wel degene die zegt van ja, de Heer heeft mij zelfs van moederslijf aan al geroepen. Ja. En dan zeggen wij, ja, maar Paulus.
Is er nog geloof in Paulus zelf? Want in zekere zin zou je ook kunnen stellen dat hij gewoon niet meer onderuit komt. Als God zo aan je verschijnt, ja, dan kan je wel een zin hebben, maar...
Ja, er zijn genoeg mensen in de wereldgeschiedenis geweest bij wie God zo verscheen en nog niks van mij.
Ja, dat zegt niks. Paulus die zegt, tuurlijk is het de genade die ons gegeven is, die Paulus gegeven is, maar daarom deed Paulus het wel in die zin zelf, dat hij zelf die loopbaan is gelopen. En tuurlijk heeft de Heer hem bekrachtigd, maar dat zijn twee dingen die samen gaan, hè. Wij worden geen robotjes op het moment dat we tot geloof komen. Oh, de Heer doet het wel in ons en de Heer die programmeert iets in ons en dan gaat het vanzelf. Dat ligt iets genuanceerder dan dat. En daarom is het misschien ook moeilijk om daar over dat soort dingen te spreken. Maar...
Ja, maar als er geen keuze zou zijn, want dat is suggereer jij, dan zou er ook geen eer voor God zijn. Het is juist die keuze dat mensen heel kiezen om... tot God te komen en te doen waar hij ook eer uit haalt.
Ja, maar ik vind het dus juist bij Paulus heel dubieus in hoeverre Paulus keuze.
Paulus is wel een apart figuur.
Nou pak ik er inderdaad ook wel één.
Ja, precies. Ja,
maar hij had volledige keuze. Hij had volledige keuze, tuurlijk.
Hij had kunnen zeggen, ja, hallo, licht, flits, weet ik veel wat. Ik heb, dat was een waardvoorstelling. Ik ga gewoon verder met waar ik mee bezig was. En dan had God iemand anders gekomen.
Ja, en laten we niet vergeten de bekering van Paulus en de rest van zijn loopbaan. Want de bekering is maar één moment, maar wat hij de rest van zijn loopbaan gedaan heeft. Ik bedoel, wij zijn altijd dan gericht op de bekering, weet je wel. Maar als je kijkt naar het praktische leven van Paulus, die moest dat wel elke dag zelf doen. En tuurlijk in de wetenschap dat de Heer voor hem zou zorgen. Maar dat is makkelijk als je hier zo aan tafel zit om erover te spreken. Maar Paulus spreekt daarover in de Korinthebrief. Zegt, ja, dit overkomt mij. En ik heb ook nog de zorg voor de gemeente. Paulus had ook elk moment kunnen zeggen, ja, ik stop er op een gegeven moment mee, hoor. Het wordt me te veel. En daarin heeft...
Het was toch overduidelijk dat God zich daarmee bemoeide met die hele geschiedenis. Ook voor de farao was het duidelijk. Maar nog zijn die veel.
En er zat ook dat God het hart van de farao kon
worden.
Ja.
Voor die tijd was het ook wel duidelijk hoor, dat hij zich ermee bemoeide.
Ja.
Ook voor de farao was het duidelijk. Maar die koos ervoor om tegen God in te gaan.
Ja, en God heeft ook het Joodse volk verhard. Maar dat komt omdat ze zelf ongelovig zijn. Ja, dan word je verhard. Ja. Zo werkt dat. Als je eerst het afwijst, daarna komt die boodschap... Word je verhard. Ongevoelig zijnde, hebben we net gelezen, hè? Ongevoelig zijnde, het hart wordt verhard. Dan word je ongevoelig voor. Dan komt er een dikke laag eelt overheen. En dan valt er niet meer doorheen te prikken. En dan is het gebeurd. Dan is het niet meer doordringen in het hart. En Paulus heeft zijn hart altijd opengesteld voor de Heer. En heeft nooit gezegd van, ja, dat kan ik niet. Dat zal hij ook wel een keer gedacht hebben. Maar hij heeft elke keer die weg gegaan. En in hoeverre, kijk, tuurlijk is het de Heer die werk in ons doet, maar wij zijn ook gewoon mensen, wij hebben natuurlijke aanleg. En het zal mij niet verbazen als hier staat van God geeft een ieder de mate des geloofs. Dat heeft toch ook gewoon te maken met natuurlijke aanleg die een mens heeft.
Ik denk ook heel simpel dan in een bult van die vaten. Het is maar net hoeveel er in het vat kan.
Ja.
Je kan een geweldig intellect hebben en dus kan er veel kennis in bewijzen van spreken.
Ja.
Maar iemand die dat niet heeft, die zal dat ook veel, maar misschien wel weer op een andere manier.
Ja, precies. Precies. En tuurlijk is het de Heer die dat in ons doet, maar dat neemt niet weg dat wij van nature ook aanleg hebben voor dingen.
Ja, die natuurlijke aanleg.
Die heeft de Heer toch ook gegeven? Gevat,
ja. Ja. Weer ja. rond.
Ja. Dus ik persoonlijk ben hier ook niet al te, hoe zeg je dat, zweverig over in de zin van, de Heer heeft mij dit gegeven, de Heer heeft mij dat gegeven.
Waar trek je de grens?
Weet je, wat, die je? Grens die is er niet. Doe gewoon je ding.
Ja. Ja, ik zou zeggen, het probleem komt inderdaad op het moment, ik vind persoonlijk niet zo'n probleem, maar dan zeg ik van, ik heb dat van nature ook meegekregen van mijn vader en moeder of weet ik veel wat. En dat je aan de andere kant zegt van, ja, maar van nature zijn we zondig. En dat is, zijn twee strijdige dingen met elkaar, waar ik zelf al zo'n tijdje mee heb lopen klooien. Maar vervolgens lees je weer dat God je oude lichaam ook gebruikt. Dus dan is inderdaad ook die natuurlijke aanleg kun je gebruiken voor de Heer.
Ja. En wij hebben de garantie van de Heer, dat is het mooie eraan. Wij hebben de garantie van de Heer dat hij zegt van dat de dingen niet deugen. Ook aan je natuurlijke aanleg of feit inderdaad dat je een zondaar bent. Ja, dat kan allemaal wel. Maar daarom wil ik jou wel gebruiken. Paulus, ik ben de minste van alle apostelen. Want dat schrijft hij daarna. Hè? Ik ben een vervolger van de gemeente. Maar hij zegt, ik heb het in onwetendheid gedaan. De Heer zegt, maar ik heb wel wat voor je te doen.
Ja, maar God gebruikt zelfs de duivel in zijn voorbeeld, toch?
Ja, zelfs dat. Ja, ja. Alleen dat is niet ter behoeve van de duivel zelf, zeg maar. Maar voor ons wel. Ja, natuurlijk, hij gebruikt iedereen voor tot zijn eer. Of het nou de farao is, of dat het nou Israël is. Nee, hij gebruikt ze allebei. Zijn naam wordt zowel verheerlijkt in degene die gelovig zijn en de loopbaan lopen. Maar zijn naam wordt ook verheerlijkt in de ongelovigen die zijn naam afwijzen. Ja, waarom? Paulus zegt, wij zijn altijd een goede reuk van Christus. Of dat nou in de gelovigen is of in de ongelovigen, dat maakt niet uit. Want alle knie zal zich uiteindelijk moeten buigen, ook van de ongelovigen. En dus wordt het ten goede gebruikt voor zijn heerlijkheid. Niet voor degene die zijn woord afwijst. Maar goed, de Heer heeft aan ieder van ons de mate des geloofs gedeeld. Dat betekent gewoon dat wij allemaal verschillende bedieningen en verantwoordelijkheden hebben. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben. Dit is dus een ander woord voor gave, hè, werking. En die gave staat in vers 6. Alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elk één zijn wij elkanders leden. Hebben er nu verscheidene gaven, maar in vers 4 stond, het zijn niet dezelfde werkingen. Zie je dat je alleen al uit dit schriftgedeelte kan halen dat een werking hetzelfde is als een gave? Naar de genade die ons gegeven is en de gave die wij hebben. Die gave is niet die natuurlijke aanleg. Die gave is de verantwoordelijkheid die wij hebben. Zoals gezegd, het verhaal van die talenten. Hè? Wij zeggen een talent is iets wat je van nature kan. En de Bijbel zegt nee, wat je van nature kan, dat is je vermogen. Dat noemen wij talent. De Bijbel noemt dat vermogen. Maar omdat jij bepaald vermogen hebt, krijg jij een gave, een werking, een talent,
een functie,
een bediening, een functie, een loopbaan, of gewoon een baan, krijg jij een functie. Pas als jij als jij het vermogen hebt om iets te doen,
Dat is alles wat ik kan.
Ja. Als jij het vermogen hebt, als je goed piano kan spelen en je hebt het vermogen ontwikkeld om een fatsoenlijk met je piano overweg te kunnen, dan krijg jij daarna de gave om inderdaad ergens piano te komen spelen. En dan is het jouw verantwoordelijkheid om inderdaad op tijd te zijn en je ding goed te doen.
Maar staat het woord gave dan ook weer in verband met dat grote welbehagelijk offer? Dat offer?
Nee, want het offer is iets wat wij aan de Heer
geven. Maar het is niet omdat hij ons dat gegeven heeft, dat hij door middel van het woord gave weer teruggrijpt op het woord offer.
Nee.
Of is dat te lastig?
Nee, weet ik niet. Nee, nee.
Okay.
Nee, daar wordt ook nee geschud. Hou het er maar op.
Hey, of meer is iets aanbieden omhoog, naar boven toe, naar God toe. En gave is iets wat je ontvangt.
Ja, ja. Dat is genade, hè? Het wordt ook genade.
Wat ik bedoel, volgens mij, is dat je wat je krijgt, wat je terug kan geven.
Ja.
Straks een kroon.
Ja. Ja. Daarin zit er wel dat verband, hoor. Tuurlijk, daar zit wel dat verband. Maar of dat hier in dit schriftgedeelte echt die gave en dat offer, of dat zo aan elkaar gekoppeld is, dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
Je kan het ook zien dat God jou helpt met het offeren of zo. Dat jij offert je lichaam. Maar God geeft jou een gave, zodat je ook iets te offeren hebt. Zeg maar.
Nou ja, zo zou je het wel kunnen zeggen, ja. Ja, wij bieden ons lichaam aan, maar daarna geeft de Heer ons ook een functie. Een gave, ja. een bediening. Zodat om met dat lichaam, ja. Maar God geeft dat. Stel je beschikbaar, zegt de Heer uiteindelijk, dat is goed, dan ga je die kant op en die kant, die kant, dan ga je dat doen, dat doen. En dan zijn dat jouw... Dan krijg je een bepaalde functie, ja. Ja.
Klus
bij Engeland. Nou, dat is komende zaterdag, hè? Ja, ik kan
niet. Ja, zo wordt er in de Bijbel beschreven. En het is toch wel even goed 1 Korinther 12 ernaast te leggen. Ter verduidelijking hiervan. Dan gaat het over de geestelijke gaven. Dus daar in vers 4. En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. Hetzelfde verhaal, hè? Het is één geest, maar de geest werkt verschillend. Er is verscheidenheid der bediening, en het is dezelfde Heere. En hier wordt het woord gave dus ingewisseld voor het woord bediening. En het woord geest wordt ingewisseld voor het woord Heere. Bij de bedenonie, want in vers 6 volgt het nog een keer. En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan een ieder, individueel, wordt de openbaring des geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is, tot hetgeen stichtelijk is. Nou ja, en dan komt het verhaal over werkingen zus, werkingen zo... Met name de profetie en het spreken in tongen natuurlijk. Die zijn nogal populair onder de Corinthiërs.
Maar is dat vers 7? Ieder is dat is weer persoonlijk, zeg maar.
En ieder wordt de openbaring des geestes gegeven tot geen oorbaar is. Ja, dat is voor ieder persoonlijk, ja. Ja. Want deze wordt door de geest, vers 8 lees ik toch nog even mee. Want deze wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid. En een ander het woord der kennis. Ik vind het wel grappig, want er staat dan weer niet bij wat het dan precies inhoudt. Hè? Wat is dan het verschil tussen een woord van wijsheid en een woord van kennis? Het blijft een beetje vaag. En dat vind ik persoonlijk niet erg. Want als het heel concreet wordt, dan... Nee, maar dan lijkt het ook zo snel wet, weet je wel. Dan wordt het zo strak in vakjes ingedeeld, maar dat is niet zo. Ook met die bedieningen, zo van hoeveel bedieningen zijn er. Er is niet zo van, er zijn 12 of 15 bedieningen binnen de gemeente. Het zijn allemaal overlappende begrippen. Woord der wijsheid, woord der kennis. Ja, als je geen kennis
hebt. Dan in vers 9 met het geloof. Dat ook het geloof een gave is.
Ja, ja, precies. Het geloof is ook een gave. Maar dat is hetzelfde als uit Romeinen 12. De trouw. Alleen, het is zo dat de een dus dat meer heeft dan de ander. En daarom kan er gezegd worden, nou ja, je hebt mensen die zijn in het bijzonder, zijn die trouw. In vergelijking tot andere mensen die dat...
Minder zijn.
Die dat minder zijn, ja.
Maar dan is een groot geloof dus net zozeer een gave als een gave om te genezen.
Hoe zeg je dat? Dan is...
Een groot geloof net zozeer een gave als de gave om, nou ja, weet ik veel wat anders, genezen of tongen spreken of noem maar iets.
Kennis. Nou ja, een groot geloof. Wat versta je onder een groot geloof? Hier laten we dat dan...
Hier staat de een ontvangt van de geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen en weer een ander de kracht om wonderen te verrichten. Nou, et cetera, een rijtje gaven.
Ja.
Genezen en de ander kan wonderen doen. Weer de wonderen doen.
Ja, wonder hoeft niet altijd genezing te zijn, hè? Er was ooit, ja. Ja. Maar dat is nou juist de... Het aardigheid van dit schriftgedeelte is dat het niet gaat om al die specifieke verschillende begrippen uitgebreid te definiëren. Waar het maar om gaat is dat ze allemaal verschillend zijn. En Paulus die zegt hier ook in dit hoofdstuk van... Ja, jongens, niet allemaal in tongen spreken en allemaal niet door elkaar heen.
Nou, dat maakt niks uit, hoor. Dat staat er
toch
niet.
Nee, maar...
Ja, daar moet je iemand bij zijn om het uit te leggen.
Maar Paulus schrijft hier... Ja, bij jullie is het niet eens het fatsoen om op elkaar te wachten. Het mag dan zo zijn dat je die verantwoordelijkheid hebt om in tongen te spreken... Maar ga daar fatsoenlijk mee om.
Verantwoordelijk.
Verantwoordelijk, ja, precies. Maar goed, over de tongen spreken, talen, heet het in de Statenvertaling. Hè? Daar ga ik nu niet verder op in. Met betrekking tot profetie, want die krijgen wij in Romeinen 12 natuurlijk wel onder onze neus. Zeg ik eerst dit. Uit vers 7 en 8 van Romeinen 12. Het gaat niet zoals het bij de bediening, de vermaning, het feit dat je een voorstander bent of het feit dat je barmhartigheid doet. Het gaat niet om het specifiek definiëren van wat die bedieningen zijn. Dat is niet het doel van vers 7 en vers 8. Het doel van vers 7 en vers 8 is gelegen in het feit dat... Wat je bediening ook is, zorg dat je er trouw in bent. En dat je er op een eervolle, is misschien wel een goed woord, eervolle manier invulling aan geeft. Dat je doet wat je moet doen. En daar staat dan bij, ja, voor de, in verband met de gave van profetie, dat gaat dan in de mate, of naar de mate des geloofs. Het zij bediening, ja, in het bedienen. Het zij die leert in het leren. Daar moet je dus trouw in zijn. Ja, dat is logisch. Als je leert, dan moet je trouw zijn in het leren. Het zij die vermaant of vertroost, want dat is maar net hoe je dat vertaalt. Die zou trouw zijn in het vermanen. Die uitdeelt, die doet dat. In eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Eigenlijk staat er in vers 7 en 8 gewoon van, doe wat je moet doen. En dan weet je zelf heel goed of dat leer je in de loop van de tijd. Dat is er.
Het is een beetje schoonmaken wat je bij
je is. Ja, ja. Ja, precies. En je hoeft niet, en ook, je hoeft niet alles te kunnen, hè. Je denkt niet dat je alles moet kunnen, want zij niet wijs boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Iedereen heeft zijn eigen grens. En als jij een bediening hebt, waar het dan ook maar uit bestaat, zorg dan dat je dat blijft doen. Als er daar nou ooit nog wat anders bij komt, dat zie je dan wel weer. Maar blijf eerst dit maar gewoon doen en dit is goed. Dat is de algehele strekking van vers 7 en 8. En met betrekking tot die profetie. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik dat een lastige uitspraak vind. Het zij profetie. De gave van profetie. Naar de mate des geloofs. De vraag is wat betekent dat? Nou ja, dan moet je eerst weten wat de gave van profetie is. Daar wordt in 1 Korinthe 12, 14 wel het een en ander over gezegd. En daaruit blijkt dat dat een Hoe zeg ik dat? De gave van profetie, dat is ook goed om te onthouden, is niet het feit dat je een profetie ontvangt of zo. De gave van profetie is de verantwoordelijkheid om iets met die profetie te doen. Doe met de profetie wat je moet doen. Paulus zegt op een gegeven moment, ja, ik moet dit aan jullie schrijven. Dat moet ik doen. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Hij kan het ook niet doen. Kijk, je kan profeet zijn. Je krijgt woord tot je van de Heer. Hoe dan ook, hoe dat ook gaat. Daar gaat het even niet om. Daarna heb je wel de verantwoordelijkheid om die profetie ook te delen. En ik denk dat het daarover gaat. Van ja, als je dan een profeet bent en je krijgt een profetie. Doe dan ook wat je ermee moet doen. Naar de mate des geloofs. Zoveel je kan dragen, zoveel krijg je ook. Maar je krijgt ook de profetie naar de mate des geloofs. Veel meer krijg je niet. Ik bedoel dit, als je Jeremia geweest was, nou dan heb je de... Je krijgt, leuk dat je profetie krijgt van de Heer als je Jeremia heet.
Heb ik weer.
Ja. Dan moet je wel, naar de mate des geloofs, dan moet je wel trouw zijn in je bediening. Nou, dan moet je, heb je behoorlijk wat moed voor nodig. Vrijmoedigheid en heb je nogal wat voor nodig om dat te kunnen. Dat zou niet iedereen kunnen. Toch? Dat is toch geen rare conclusie. Wij zijn wie we zijn. We hebben allemaal onze eigen begrenzing. En de profeet heeft waarschijnlijk een wat grotere verantwoordelijkheid dan een ander. Want profetie wordt als een hoge verantwoordelijkheid wel gezien in de Bijbel. Alleen daarnaast heb je nog het feit, hoe zit het met de profetie? Want hebben wij ook nog profetieën? Hebben wij ook nog profeten? Nou ja, en daarop is mijn antwoord dat de Heer in onze dagen geen profeten zendt.
Niet zoals profeten in het Oude Testament.
Nee, niet zoals profeten in het Oude Testament en ook niet profeten zoals Petrus, Paulus, waarvan gezegd wordt dat zij apostelen en profeten zijn.
Maar de gave van profetie, het gaat dus wel over een... ja, ik weet niet goed hoe ik het moet verwoorden, maar een profetie die jij zelf binnenkrijgt en door kan geven, maar dus niet dat ik het woord van Zacharia ga uitleggen of zo?
Dus nee, dat geloof ik niet. Nee, want dat valt denk ik meer in de categorie van leraar.
Een nieuw woord wat van God komt.
Een profetie, daar staat over.
Het zal een nieuw woord zijn om een profetie te
doen. Ja, want okay. Ja, anders is het onderwijs.
Ja. Even kijken wat er in 1 Korinthe 14 staat over de profetie. Nou, er staat in ieder geval jaag de liefde na. Dan begint hij mee. Dat blijft dan leuk, hè. Ook hoofdstuk 13, hè. Ja, al die gaven en verantwoordelijkheden, profetieën en spreken in tongen. Dat is allemaal prima. En zeg maar, als die liefde er niet is, dan houdt het ook op, hoor. Als het alleen maar om je eigen eer gaat van, kijk, ik heb profetie, ik ben profeet. En of ik spreek in tongen, of ik kan het uitleggen. Dat is allemaal... Dat is wel zo. Ik kan er niks anders van maken. Al die bedieningen, die zijn allemaal ondergeschikt aan die onderlinge liefde. Die, die tot stand zou komen, die geleefd zou worden. De gemeenschap, hè, want dat is ook liefde. Een gemeenschap die er met elkaar is. Jaag de liefde naar en ijver naar de geestelijke gaven of de geestelijke bedieningen, maar meest dat gij moogt profeteren. Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar die spreekt alleen tot God, want niemand verstaat het, doch met de geest spreekt hij verborgenheden. Maar die profeteert, spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting. Staat er nog meer over het profetie?
Zo breed. Stichting, vermaning.
Ja, het is nog steeds breed. Ja, ja, ja. Nou, er staat in ieder geval nog wel, de geesten der profeten zijn de profeten onderworpen. Dat wil zeggen dat de profeet inderdaad, als hij een profetie krijgt, dat hij zelf verantwoordelijk is om zijn woord op een bepaalde tijd door te geven. Het is niet zo dat hij begint te praten. Maar, wat doet mijn mond nou, zeg maar. Nee, het schijnt zo te zijn dat je dat binnenkrijgt en daarna rustig aan door kan geven. Ja, hoe dat werkt, dat weet ik ook niet. En verder, ja, wat moet je daarvan zeggen? Over profetieën, over profeten. Weet je, er ligt zo'n lading op, omdat het natuurlijk razend interessant is. Mm. En
ergens ook ongrijpbaar is.
En het is ongrijpbaar. Maar, nou ja, ik ben blij dat ik die bediening niet heb. Nee, ja, nee.
Maar is die bediening er nu nog?
Ja, precies. Dat is altijd de vraag natuurlijk. Is die bediening er nu op? Nog, want er komt natuurlijk... om zoveel tijd komt er iemand en die zegt... ik heb een profetie van de Heer ontvangen.
Mm-hmm. Kun je toch testen? Het is op zich niet heel relevant om uit te zoeken... of die gave nu is. Je kunt beter gewoon kijken wat je krijgt en daarmee doen wat je doet.
Nou, dat weet ik niet.
Maar je daarmee bezig. Je moet testen.
Nee, precies, want...
mensen die roepen dat ze profetie hebben.
Ja.
Die te gaan testen.
Ja.
Ja, als ze iets vertellen wat je al wist, dan was het niet nodig.
Dus
en als ze iets vertellen wat we nog niet wisten, ja, dan moet je afvragen of het wel. Het is niet in overeenstemming met de Bijbel.
Nee. Kijk, ik ga nu niet over 1 Korinthe 13, ga ik niet diep op in. Maar er staat natuurlijk wel: de liefde vergaat nimmer meer. Maar het zijn profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zijn talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Dat gaat allemaal over de gave van profetie en de gave van talen en de gave van kennis. Die zouden allemaal teniet gedaan worden, schrijft Paulus aan de Corinthiërs. Hij zegt dat wij ten dele kennen en dat het volmaakte ooit een keer zou komen. Maar dat volmaakte, dat is al reden gekomen. Die volmaakte Bijbel in ieder geval. Dat lijkt me, ja, lijkt me misschien ook nog wel voldoende ook, ja. Nee. En daarom schrijft hij ook, hij zegt, nu blijft geloof, hoop en liefde, nu blijft dus ook niet meer, spreken in tongen, et cetera, die dingen, dat blijft niet meer, maar wel geloof, hoop en liefde. Doch de meeste van die drie, is de liefde. Want de liefde vergaat nimmer meer, maar geloof wel, want geloof gaat over in aanschouwen. En de hoop wordt vervuld, zo zegt het lied, hè, ja. Maar goed, ja, daar ga ik nu niet uitgebreid op in. Alleen op basis van Romeinen hoofdstuk 12 vers 7. Want de strekking daarvan gaat ook niet inhoudelijk over profetie. De strekking van vers 7 en 8 is: doe wat je moet doen. Je krijgt de verantwoordelijkheid. Daar zit een begrenzing aan. En dat is wat je zou doen. En wat dat is, ja, dat moet je leren. Moet je beproeven welke de wil van God is voor jouw leven. Maar dat je leven niet zinloos is, nadat je toch geloof gekomen bent, ja, dat is dat als een paal boven water. Want daar weet men tegenwoordig, daar weet men niks van. Want ja, ja, het gaat er maar om dat je tot geloof komt. En als je dan tot geloof komt, wat je daarna dan met je geloof doet, gaat men onder de wet leven. In plaats van dat men begrijpt dat we zouden opgroeien, volwassen worden, verantwoordelijkheid dragen binnen de gemeente om dat woord Gods te bewaren. Want dat is misschien wel belangrijk om even erbij te zeggen. Al die bedieningen, welke het ook maar is, het heeft altijd tot doel opbouw van de gemeente en in het bijzonder het bewaren van het woord van God. Want dat is waartoe wij als gemeente geroepen zijn. Namelijk als een koninklijk en priesterlijk volk. Om te verkondigen de deugden die, van degene die ons geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht.
Maar verkondigen intern of extern?
Ja, extern. Maar het is inderdaad verkondigen naar buiten toe.
De priester die vertelt het niet alleen naar zijn eigen clubje, maar die is ook verantwoordelijk voor...
Ja, maar de opbouw van de gemeente is zowel intern als naar buiten toe. En waarom die onderlinge liefde en die gemeenschap et cetera zo belangrijk is, is omdat wij altijd bedreigd worden door een ongelovige wereld. Zelfs gelovige mensen die de gemeenschap binnendringen en die verwarring en onrust zaaien. En daardoor is die gemeenschap zo belangrijk. Dat wij dat woord van God, dat wij weten wat de Bijbel leert. En dat wij weten dat wij verantwoordelijk zijn om dat woord van God te bewaren. Wij zijn een pilaar en vastigheid der waarheid. Wij zijn de tempel Gods waar het woord bewaard wordt. En al die praktische aanbevelingen heeft... Daarvan is het hoogste doel dat dit behouden blijft. Dat woord van God. Die waarheid omtrent het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. En alle andere dingen die bij zijn plan horen. Van verleden, heden en toekomst, van de wederkomst, etc. Al die dingen, dat is allemaal woord der waarheid, zal allemaal bewaard blijven.
En het is ook wel praktisch. Dat ik nou ruzie met jou ga maken, de eeuwen gaan nog meer door. Dus dat gaat beter niet.
Nee.
Maar het is wel van je ruzie.
Goed, maar we gaan het voor vanavond hierbij laten.